Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te zijn. Ik stel voor dat wij het aangezicht van de Heere zoeken. Tot u komen wij, Heere. In die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt, waardoor wij zalig moeten worden. De naam van de Heere Jezus Christus. En we zeggen u dank dat wij in hem volle vrijmoedigheid hebben om tot u te komen, de allerhoogste en enige ware levende God. U bent de schepper van hemel en aarde. Ja, in 6 dagen, Heere, heeft u de hemel en de aarde geschapen en u rustte op de 7e dag. U bent de almachtige, soevereine God. We zeggen u dank, Heere, dat we deze avond vergaderd mogen zijn rondom uw woord. We verlangen ernaar, Heere, om uw stem te horen. Komt u ons tegemoet door uw woord en geest. Opent u de ogen van ons hart, opdat we Jezus mogen zien. Opent u de oren van ons hart, opdat we uw stem mogen horen. Geef veel licht over uw woord, Heere. En spreekt u tot elke man en vrouw hier aanwezig. Doe het om uw naams wil, Heere. Kom ons tegemoet. Doe uw werk, Heere, in de wedergeboorte. Als u hier een man, een vrouw, een jongen of een meisje is wat u nog niet persoonlijk kent, als redder en Heer, dan bidden wij u dat deze avond door uw Heilige Geest het wonder van de wedergeboorte mag plaatsvinden. Ja, wij bidden u, Heere, om het heiligingswerk van de Heilige Geest, dat alle die u toebehoren, uit genade, door het geloof, gevormd zullen worden, gekneed in de gezindheid van de Heere Jezus Christus, omdat u in hem een welbehagen hebt. Omdat u in hem alleen aan uw eer komt. Ja, wij bidden u zo, Heere, om een krachtig werk van uw Heilige Geest in ons midden. Neemt u alles weg uit ons hart, uit ons denken, uit ons midden, Heere, wat de doorwerking van uw geest belemmert. We denken aan onbeleden zonden waarin we soms volharden. We brengen het bij u, Heere, alle hardheid en geestelijke lauwheid, passiviteit. Heere, wij bidden u dat we deze avond zo door uw geest worden aangegrepen. Dat we vurige, enthousiaste, onverschrokken volgelingen worden van de Heere Jezus Christus, de Koning van de Kerk. Komt u ons zo tegemoet. Onze ogen zijn op u gericht. En wij zeggen u dank dat uw bloedheiland reinigt van alle zonden. Dank u wel dat er vrijspraak is, rechtvaardigmaking en het geschenk van het eeuwige leven voor alle die schuilen bij Jezus. Geef ons allen zo de ontmoeting met u. In Jezus' naam. Amen. Zingen we met elkaar van Johan de Heer 847. Rust mijn ziel, uw God is koning.
Thank you.
We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit Genesis hoofdstuk 50. Genesis hoofdstuk 50 vanaf vers 15. Genesis hoofdstuk 50 vanaf vers 15. Vers 15 tot 21. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Bij het openen van Gods woord spreekt de Heere zelf tot ons. Als Paulus zijn laatste brief schrijft, 2 Timotheus, het is zijn zwanenzang. Hij zit in de gevangenis, waarschijnlijk de Mamertine gevangenis, op een steenworp afstand van het Colosseum in Rome. Er is vandaag de dag een kerk overheen gebouwd, je kunt het bezoeken. Een vochtige Romeinse cel. En hij zit daar en hij weet dat over enkele weken, maanden, zijn hoofd van zijn romp gescheiden zal worden. En dan schrijft hij aan zijn zoon in het geloof, Timotheus, een jongen die hij waarschijnlijk tot de Heer had mogen leiden. Een paar laatste instructies, alle belangrijkste dingen die hij nog aan hem kwijt wil. En dan schrijft hij in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, Timotheus, elk schriftwoord, jongen, elk schriftwoord is van God ingegeven. En het is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk, volkomen toegerust. Met andere woorden, Timotheus, alles wat de Heer aan je kwijt wil, heeft hij geopenbaard in zijn heilig woord. Alles wat de Heere, alles wat je nodig hebt om in het Heere nu gelukkig en tot eer van God te leven, heeft de Heere geopenbaard in de schrift. Elk schriftwoord is van God ingegeven. En met dat in ons achterhoofd lezen we Genesis 50, vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven, dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals tot deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Tot zover de schriftlezing deze avond. En in de kerk zeggen we dan tegen elkaar: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, er is sommige christenen verschrikkelijk onrecht aangedaan. Dien ten gevolge is er bitterheid in hun hart geslopen en hebben ze een muur om hun hart opgebouwd. Het is meer dan eens voorgekomen dat ik zo iemand na verloop van tijd adviseerde om het onrecht wat hem of haar was aangedaan maar te vergeven, om vervolgens in liefde naar die ander uit te reiken. En dan gebeurde het wel dat iemand tegen me zei, ja, maar weet je wel wat ze me hebben aangedaan? Heb je eigenlijk wel gehoord wat ik je zojuist verteld heb? Weet je eigenlijk wel hoe onrechtvaardig ik behandeld ben, hoe ze op mijn ziel zijn gaan staan? En vervolgens hoor je een ongelooflijk verslag van het geleden onrecht. Afschuwelijke dingen passeren de revue. Soms heeft de een de ander voor een paar duizend euro opgelicht. Ik weet van een broeder die door manipulatie 90.000 euro lichter is gemaakt door mensen uit zijn eigen kerk. Sommigen zijn hun huis en hun werk kwijtgeraakt door leugens die over hen verspreid werden. Bij anderen is de reputatie verwoest en de relatie met de familie of met vrienden kapot gemaakt door kwaadaardige roddel en kletspraat. Werkelijk onthutsende verhalen. Ik hoorde zelfs het verhaal van een broeder die het instrument was geweest om een andere man tot de Here te leiden. En deze broeder had de verantwoordelijkheid op zich genomen om hem nazorg te geven en hem de eerste melklessen van het christelijk geloof bij te brengen en hem wegwijs te maken in de Heilige Schrift. In de relatie en de vriendschap die zich ontwikkelde, begon deze man als een wig tussen hem en zijn vrouw in te staan. En uiteindelijk kwam het zover dat hij er met zijn vrouw vandoor ging en met haar trouwde. Notabene de man die hij tot de Here had mogen leiden. En nu ga je mij vertellen dat ik hem moet vergeven. Dat ik in liefde en genade naar hem moet uitreiken. Man, je bent niet goed wijs. Is toch niet menselijk? Nee, precies. Spijker op zijn kop. Maar het is wel wat de Here van ons vraagt. In het dagelijks spraakgebruik hebben we het ook wel over de gouden regel. Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Behandel de ander zoals jezelf in een dergelijke situatie, wanneer jij de boze zou zijn, behandeld zou willen worden. En je zou toch hopen dat iemand je zou willen vergeven. Maar bij de gedachte alleen al word je letterlijk misselijk. Dat je die ander moet vergeven, daarbij, jij zou iets dergelijks nooit doen, tenminste dat denk je nu. En mocht je het ondenkbare toch doen, zo denk je nu, nou dan zou je de volle laag verdienen. Wat dat ook mag betekenen, dan hoeven ze je niet te ontzien. Maar weet u, we weten het denk ik allemaal, dat het gemakkelijk is om dat soort dingen te zeggen, maar soms doet een mens dingen, soms zegt een mens dingen die hij van zichzelf nooit gedacht had. Veel lelijke zonden gebeuren zonder dat wij daar van tevoren over nagedacht hebben. We belanden soms in situaties, onverwachts dikwijls, die het ergste in een mens naar boven halen. En voor je het weet heb je wat uitgehaald. Stel nu even dat je zo'n rotstreek hebt uitgehaald. Stel je voor, je hebt het aangelegd met de vrouw van je vriend of broeder, wat een verachtelijke daad is. Bah! Of je hebt door gemene leugens en verdachtmakerij de naam en reputatie van je collega of broeder of vriend of een familielid door het slijk gehaald. Net even door een blik in je ogen, de klankkleur van je stem, net even het gesprek een bepaalde kant uitgebogen. Maar nu is het wel uitgekomen. En je hebt spijt als haren op je hoofd, niet dat het uitgekomen is, maar omdat je beseft dat je tegen God en mensen gezondigd hebt en hen diep bedroefd hebt gemaakt. Je kunt jezelf nu nauwelijks onder ogen komen, maar je hebt je wel oprecht bekeerd. Je hebt het eerlijk niets ontziend beleden en je mag weten, de Heere heeft mij vergeven. En nu, je hebt ook aan je vriend beleden. En je hoopt hartstochtelijk dat hij je zal willen vergeven. Verlangt naar die woorden. Maar hij kon dat echt niet over zijn lippen krijgen. Hij is te diep gegriefd, de wonden zijn te diep, het onrecht is te groot. Hij kijkt je niet meer aan, hij wil niets meer met je te maken hebben. Laat staan dat hij je wil vergeven, integendeel. Uit alles wat hij zegt en communiceert, verbaal en non-verbaal, blijkt dat als hij de kans zou krijgen, zou hij je in je gezicht spugen. Hoe zou je je daaronder voelen? Ellendig, verdrietig. Je zou zo graag horen, ik vergeef je. En nu zegt de Heere dat jij je boosdoener moet behandelen zoals je zelf in een dergelijke situatie behandeld zou willen worden. Alles dan wat u wil dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Populair, wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Nou, pas deze gouden regel nu eens toe op de persoon van Jozef. Buiten de Heere Jezus zijn er weinig personen in de Bijbel die zoveel onrecht hebben geleden als hij. Maar door Gods genade behandelde hij zijn boosdoeners zoals hij zelf, wanneer hij in hun schoenen had gestaan, behandeld zou willen worden. Deze geschiedenis in vogelvlucht vertellen, het is u denk ik allemaal wel bekend, maar toch, we halen het weer eventjes op. De geschiedenis begint in Genesis 37. Jozef was een jongen van 17 jaar. Jonge vent. Hij was de 11e van 12 zonen. Hij was papa's lieveling, maar door zijn broers werd hij gehaat. Waarschijnlijk had hij net iets meer intellect en talenten dan zij. Ook had hij een grotere liefde voor de Heer en voor waarheid. Als hij zijn broer zag zondigen, kon hij dat eenvoudigweg niet verdragen. In Genesis 37 vers 2 lezen we dat hij het kwade gerucht over hen aan zijn vader overbracht, wat zijn broers natuurlijk irriteerde en het vuur van hun haat aanwakkerde. Daar komt bij die veelkleurige mantel die zijn vader hem had gegeven. Geen van hen had ooit een dergelijk kostbaar kledingstuk van papa gehad, maar ja hoor, Jozef, het lievelingetje, wordt weer eens voorgetrokken. Het was een eremantel. Een mantel waarmee gezegd werd dat hij als 11e in het gezin van 12 het eerst geboorterecht zou erven, daarna een de erfenis. Dat is de boodschap van die mantel. In Genesis 37 lezen we, toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem, konden niet vriendelijk, letterlijk, tot vrede met hem spreken. Nou, je kunt wel voorstellen, dat was geen fijn sfeertje thuis bij ja, vader Jacob. Zijn broers zullen hem voortdurend vliegen hebben afgevangen, hebben gekleineerd en uitgesloten. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft meneer ook nog eens van die fraaie dromen waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Ze zouden allemaal voor hem buigen. Zijn broers, ze konden hem niet uitstaan. Vers 8 zegt van Genesis 37. Toen zeiden zij broers tegen hem, wil je soms over ons regeren? Wil je dan over ons heersen? En daarom haten zij hem nog meer. Vanwege zijn dromen, vanwege zijn woorden. Uit vers 11 blijkt rauwe, onbeschaamde jaloezie. Zijn broers waren jaloers op hem. Niet omdat hij daar aanleiding toe gaf, maar omdat hij pal stond voor waarheid en gerechtigheid. Pal stond voor een leven met de Heere. Ze waren jaloers op hem. En ze lieten geen kans voorbij gaan om hem dwars te zitten, om hem te sarren, om hem te kleineren. En hun haat wordt zo groot dat ze het besluit nemen om hem om het leven te brengen. Hun eigen kleine broertje. Ze hadden de dood aan hem. Echte Ruben, de oudste, die weet hen om te praten. En ze besluiten om niet zelf de hand aan hem te slaan, maar om hem in een drooggevallen waterput te gooien en hem daar te laten kreperen. Ruben, u weet, had het idee om hem daar later weer uit te bevrijden. Maar in die tussentijd, in de afwezigheid van Ruben, komt er een karavaan Midianieten voorbij onderweg naar Egypte om hun waren te verkopen. De broers zien dat hun kans schoon om zich eens en voor altijd van die dromer van een broertje te ontdoen. En ze besluiten om hem als slaaf aan de Midianieten te verkopen. als jongen, 17, 18 jaar, moet dit een afschuwelijke ervaring geweest zijn. Vandaag zouden wij spreken over een traumatische jeugdervaring. Later wordt dat ook door zijn broers toegegeven, hè? In Genesis 42 blikken ze terug op deze hele geschiedenis en dan zeggen ze tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. Dat gebeurde dus toen zijn broeders hem op de bodem van die put gooiden en later aan de Midianieten verkochten. Er staat, hij was zielsbenauwd. Hij heeft om genade gesmeekt. Alsjeblieft, doe het niet, doe het niet. Maar ze deden het wel. Nog maar een jongen dus. Hij stond doodsangsten uit. Daarbij had hij al het nodige meegemaakt in zijn jonge leven. Zijn moeder was, toen hij nog maar een kind was, gestorven. Bij de geboorte van zijn jongste broertje Benjamin. In het kraambed gestorven. En nu dit. Kun je zijn wijd open gesperde ogen zien? De angst giert door zijn jongenslichaam. Losgescheurd van zijn vader en alles wat hem lief is, wordt hij als slaaf geketend en afgevoerd naar Egypte, een vreemd land met een vreemd volk en een vreemde taal, vreemde gewoonten en vreemde goden, niet wetend welke tragedies hem te wachten staan. Nou, u kent die geschiedenis. U weet hoe Jozef jaren later zijn broers in de armen sluit en vergeving schenkt. Hoe was Jozef daartoe in staat? Wat stelde deze jonge man in staat om het onrecht wat hem was aangedaan zo goed te handelen en niet wrokkig en zuur en afgesloten en bitter te worden? Wat is het geheim van zijn leven? Bij een zorgvuldig lezen van de Bijbeltekst ontdekken wij drie mogelijke verklaringen. Drie mogelijke verklaringen. En als eerste verklaring zou ik willen noemen dat Jozef zich bewust was van Gods aanwezigheid. Sterker nog, Jozef leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Tijdens de eerste jaren in Egypte lezen we bij herhaling dat de Heere met hem was, met name tijdens zijn gevangenisperiode. Ik zou het fijn vinden als u de Bijbel op schoot neemt en even met me meeleest in Genesis 39 vers 2. In Genesis 39 vers 2 lezen we. We wandelen even door de tekst heen. Genesis 39 vers 2. En u heeft dat al wel in de gaten. Ik lees u uit de Herziende Statenvertaling. Mooi, hè? Mooie vertaling. Genesis 39 vers 2. De Heere was met Jozef. En ook vers 21. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. En ook vers 23. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Jozef was zich in zijn leven bewust van de tegenwoordigheid van de Heer en daar rekende hij mee. De Heere was niet maar een verschijnsel, zeg maar, aan de rafelranden van zijn leven. Nee, de Heere stond in het middelpunt van zijn leven. Hij rekende met God in zijn leven. Hij leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Dat was een reëel onderdeel van zijn leven. Bij het lezen van deze geschiedenis is het opvallend hoe vaak hij het over de Heere heeft. Ondanks al zijn problemen, al het onrecht wat hem is aangedaan, was de Heere een reëel onderdeel in Jozefs leven. Dag in dag uit. Moet eens horen wat we in hoofdstuk 40 vers 8 lezen. Hoofdstuk 40 vers 8, daar zijn de bakker en de schenker aan het woord en die zeggen, Genesis 40, 8, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God? Draait er niet omheen? Dat is een zaak van God. In Genesis 41, vers 16, zegt Jozef tegen de farao, die hem om de uitleg van zijn droom had gevraagd: dat is niet aan mij, farao, maar God zal antwoorden wat tot het welzijn van de farao dient. Vers 25. Toen zei Jozef tegen de farao: de dromen van de farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Zie je, Jozef wijst altijd op de Heer. Hij wijst nooit op zichzelf, altijd op de Heer. De Heer als een reëel onderdeel van zijn leven. Hij leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Rekende met de Heer. Nadat hij de droom had uitgelegd, reageert de farao enthousiast en zegt dan in vers 38 tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarom zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo wijs en verstandig als u. Een geweldige getuigenis van een vreemde. Geweldige getuigenis dat ook anderen zich bewust worden van Gods tegenwoordigheid in het leven van deze jonge man. Dat de Heere van het allergrootste belang was voor Jozef, dat blijkt ook uit de namen die hij aan zijn kinderen geeft. In vers 51 lezen we: Jozef gaf de eerste geborene de naam Manasse, want zei hij: God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En gij gelooft dat. Manasse. De Heer heeft al mijn moeite en mijn familie doen vergeten. Denkt u echt dat hij zijn familie was vergeten? Denkt u echt dat hij die traumatische ervaring kwijt was? Dat hij zijn moeite was vergeten? Denkt u dat echt? Wel nee, natuurlijk niet. Ja, maar hij zegt het hier wel. Wat bedoelt hij nu? Nou, hij bedoelt: ik kan aan deze traumatische ervaring denken. Ik kan denken aan het onrecht wat mij is aangedaan, zonder dat het mij emotioneel om een stuk brengt. Zonder dat het emotioneel onder lijdt. Ik kan er aan denken zonder dat het pijn doet. Dat is wat het betekent. Hij gaf zijn eerste zoon de naam Manasse, want zei hij: de Heere heeft mij de genade geschonken om mijn moeite en mijn familie te vergeten. Dat wil zeggen, ik kan aan hem denken zonder bitterheid, zonder vergeldingsdrang, zonder het verlangen om erop te timmeren. De tweede gaf hij de naam, vers 52, Ephraim, want zei hij: God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. God heeft mij doen vergeten, God heeft mij vruchtbaar gemaakt. Daarom dat hij zijn zoons deze namen gaf. Hij leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Kijk, wanneer je weet dat de Heer met je is. Kijk, dan kun je heel wat vuilspuiterij hebben in de familie en in de straat. Op de werkvloer, zelfs in de gemeente. Als je weet dat hij in jou woont, dat hij voor jou, achter jou, boven jou is. Sterker nog, dat hij in jou woont. Dat jouw zijn woning is. Dat het nieuwe leven wat je hebt ontvangen feitelijk zijn leven is. Wat in en door jou zichtbaar wordt. Daarom dat je weet, omdat hij in jou woont. Hij ervaart dezelfde pijn als ik. En omdat hij in je woont, kan hij je beter dan wie dan ook helpen. Om zo te reageren dat hij daardoor verheerlijkt wordt. Het is het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Waardoor je gemotiveerd en bekrachtigd wordt om naar het woord en de wil van de Heere te leven. Nou stel nu, want eerst gebeurt het hoor. Op de camping of zo, of in de familie. Het gebeurt. Maak je borst maar nat, het gaat gebeuren. Zo, iemand haalt nou bitter naar je uit, hè? Ze verdenken je ergens van. Het zou je werkgever kunnen zijn of een collega. Zelfs je vrouw of je ouders, je leraar. De beschuldigingen zijn onwaar en onterecht. Ongegrond. En wat is je eerste natuurlijke impuls? Nou, om boosaardig en verontwaardigd van je af te slaan en van je hart geen moordkuil te maken, want dat verdienen ze. Nee, hey mannetje, dan weten ze toch niet met wie ze te maken hebben. Nee, ik laat niet over me lopen. Denk eraan. Dit heeft nog een staartje. Dat is de eerste natuurlijke. Mijn rechtvaardigheidsgevoel is te groot, hè, om het te laten lopen. Goed. Dat is een eerste natuurlijke impuls vanuit je zondige hart. Op zo'n moment komt het er natuurlijk op aan. Je leeft in het bewustzijn van de tegenwoordigheid van Jezus. Je wandelt naast hem. Hij is erbij. Het is een dagelijkse realiteit voor je. Zo ja, leef je zo met hem, dan weet je ook dat hij er weet van heeft wat er gaande is. Hij weet hoe er gekeken wordt. Hij zag die blik wel. Als blikken konden doden, we zouden allemaal overleden zijn. Hij heeft ook de klankkleur van die woorden gehoord. Dat snerpende geluid wat bij jou binnenkwam en wat je ziel verwondde. Hij voelt die pijn net zo intens als jij. De opmerking van je zus of zuster. Van je kind. Hij voelt het net zo sterk als jij, vrouw, man. Sterker nog. Hij zelf is op Golgotha een veel groter oordeel gegaan. Daarbij, omdat hij bij je is, kan hij je helpen om in vrede en geduld te reageren. Roep in de stilte van je hart om te reageren zoals hij gereageerd zou hebben. Hoe reageerde hij die als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde, het overgaan van hem die rechtvaardig oordeelt. Het was een man die vervuld was met de Heilige Geest van God. Ik preek niet, parkeer me niet. Het is woord van God voor jou, voor jou en voor jou. Om ermee aan de slag te gaan in je leven, te laten zien op de praktijkvloer van het leven, dat je anders bent, anders reageert. Hoe kan het? Hoe kon Jozef zo reageren? Hij leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Dat was niet maar fake, doen alsof, mooie woorden, was praktijk. Hij leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. En dat stelde hem in staat om anders te reageren. Ten tweede, Jozef was diep bewust van Gods soevereine controle over zijn leven. Of anders gezegd, Jozef wist dat zijn leven en alles wat zich in zijn leven voordeed in handen was van de Heere. En dat wordt nergens duidelijker dan bij die indrukwekkende hereniging met zijn broers in Genesis 45. Zoek het maar even op. Genesis 45. Indrukwekkende geschiedenis. Genesis 45, 4. Jozef zei tegen zijn broers: kom toch dichterbij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd. Laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Vers 6. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploeg of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie grote uitredding in leven te houden. Vers 8. Je kunt je ogen bijna niet geloven. Nu dan. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd. Dat dacht je wel. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd. Maar God. Hij heeft mij aangesteld als vader voor de farao, als heer over heel zijn huis. En als heerser over heel het land Egypte. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd. Maar God. Je kunt je ogen niet geloven. Hoe komt hij daarbij? Hoe kan hij dat dan zeggen? Natuurlijk hebben zijn broers dat gedaan. Natuurlijk hebben zijn broers hem verkocht en in die put gegooid. Geld gemaakt toen ze hem verkocht hebben. Misschien hebben ze nog wel lekker gegeten van dat geld wat ze aan hem hadden verdiend. Natuurlijk hadden zij dat op hun geweten. En op een dag zullen ze verantwoording afleggen aan de Allerhoogste. Maar wonder boven wonder. Denk niet terug aan die traumatische ervaring, die angstige uren op de bodem van die put. Nog aan de pijn en onzekerheid en het gemis van zijn vader. Glashelder staat hem voor ogen. dat God de Heere in al deze dingen volmaakt aan het werk was om tot zijn heerlijk doel te komen met Jozef en met Israël. De Heer heeft alles volmaakt onder controle. Hij is een soeverein en almachtig God die op de troon zit van hemel en aarde. Hij werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. En in dat gruwelijke onrecht wat hem door zijn broers was aangedaan, werkte de Heere soeverein. De Heere is God. De Heere is God. De Heere is God. Hij is soeverein. Hij regeert. Niet jullie. Jullie denken dat wel. Maar niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd. Maar God. Immers als de Heere dat niet had gewild, dan was ik hier niet geweest. Nu had Jozef natuurlijk het voorrecht om tijdens zijn leven te zien waarom de Heere deze moeite in zijn leven had toegestaan. Het was om de nakomelingen van Jacob in leven te houden, om het volk van Israël voor uitroeiing te bewaren. Niet dat hij Jozef toen de volle betekenis, draagwijdte, daarvan heeft begrepen, want uiteindelijk zou de Messias, de verlosser van Israël en van deze wereld, uit dat volk voortkomen. Maar iets heeft hij toen toch al mogen zien. Mogelijk dat wij tijdens ons leven nooit zullen zien waarom de Heer bepaald onrecht in ons leven heeft toegelaten. Uiteindelijk is het ook niet aan ons om dat te achterhalen. Laten wij maar eenvoudig vertrouwen dat de Heer mee tot zijn heerlijk doel zal komen, gemeente. Vertrouw maar net als Jozef op de Heer. Groot onrecht aangedaan. Ze zijn met hun klompen door jouw porseleinkast gewalst. Er is veel kapot gegaan in je leven. Doe maar net als Jozef. Vertrouw maar net als Jozef. Sommigen van jullie hebben misschien gewoon een, ik zeg het maar eerlijk, een ellendige jeugd gehad. Je ouders hebben er niets van gebakken. Je hebt emotionele, geestelijke en fysieke tekorten geleden. Ze hebben je bekritiseerd, ze hebben je genegeerd. Ze hebben je verwaarloosd, misschien wel afgewezen. Hun liefde was altijd voorwaardelijk. Manipulatie was hun manier van doen om jou onder de duim te houden. Weinig genegenheid, weinig koestering gehad. Nooit gehoord. Papa houdt van je, jongen. Nooit gehoord. Meisje, mama houdt van je. Bij anderen is er lichamelijk ingebroken en daarbij is ontzettend veel kapot gemaakt. Degenen die uit een harmonieus gezin komen hebben niet de flauwste notie van het onrecht wat jij geleden hebt. De diepe wonden in jouw ziel. Je bent gewoon een beschadigde vrouw. Een beschadigde man. En soms haat je ze voor wat ze jou hebben aangedaan. Ze hebben jou groot onrecht aangedaan. Soms zou je ze willen vergelden. En ze zullen op een dag verantwoording moeten afleggen. Maar we zijn hier als gemeente van Jezus bijeen. De Heere God is almachtig en soeverein. Hij had jou geboren kunnen laten worden in een ander gezin, maar dat deed hij niet. Hij had je ouders kunnen geven, andere ouders. Ook had hij die vader kunnen tegenhouden die jou zo ongenadig afranselde. Hij had kunnen zeggen, stop daarmee met die jongen te slaan. Maar dat deed hij niet. En nu is de Heere zo soeverein en machtig. Dat hij zelfs met dat grove onrecht in jouw leven. Onrecht is onrecht, dat wordt nooit geen recht. Maar God is zo'n meester. Dat hij met dat onrecht in jouw leven. Die gekwetstheid, die moeite. Die afwijzing. Hij is zo soeverein dat hij daarmee tot zijn heerlijk doel kan komen. Zodat je op het punt van Jozef kunt komen. En kunt zeggen, de Heer heeft me doen. Vergeven, vergeten, niet, dat je niet kwijt bent. Beelden zijn er misschien nog, maar die beelden heb je zonder dat je ze emotioneel van je stuk brengen. Zonder dat het allemaal weer naar boven komt en opnieuw beleefd wordt en er weer dat verdriet is. En het gaat er nu om, dat wij net als Jozef erkennen dat de Heere ermee tot zijn doel zou komen. Hoe krom en groot het onrecht ook is, wat jou is aangedaan. Meisje, jongen, man, vrouw. En zal je helpen om in een langzaam verwerkings- en genezingsproces te gaan liefhebben. En in liefde naar boosdoeners te gaan uitreiken. Wees ervan overtuigd dat de kennis van Gods soevereine macht jou kan helpen om zo te reageren zoals je zelf gewend zou hebben wanneer jij de boosdoener zou zijn. En misschien ben jij wel boosdoener geworden omdat je zelf onderwerp bent geweest van boosdoeners. Jozef was zich bewust van Gods voortdurende tegenwoordigheid. En hij was overtuigd van Gods soevereine controle over zijn leven. En ten derde, hij was diep overtuigd van Gods goedheid. Ondanks dat Jozef zijn broers naar Egypte had laten komen en in zijn armen had gesloten en zich over hen had ontfermd, waren zij er nooit helemaal zeker van dat hij hen had vergeven. Ze dachten dat Jozef hen omwille van papa zag, maar zo gauw als papa is overleden, dan zul je een zoete wraak zal volgen. In Genesis 50, ons schriftgedeelte, vers 15, lees maar even mee. In Genesis 50, vers 15. In Genesis 50, vers 15 lezen we. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat we hem aangedaan hebben vergelden. Ze zijn zich dus terdege bewust van het onrecht wat ze hem aangedaan hebben. Vers 16, daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Ach, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden. Want ze hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En dan staat er die ontroerende tekst: Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Vers 18, daarna gingen ook zijn broers naar hem toe, vielen voor hem neer, zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Ziet u, ze hebben Jozef compleet verkeerd beoordeeld. Zijn vriendelijkheid was niet nep. Was geen opgepompte vriendelijkheid. Alle zeilen bijzetten om even vriendelijk te lachen, om vervolgens zo gauw als je bij je boosdoeners kwijt bent, hen weer zwart te maken en van alles over ze te denken en te zeggen. Het was echt. Hij leefde onder invloed van de Heilige Geest van God. Zelfs Farao zag het. Het was een werkelijke geloof. Leefde naar wat hij geloofde, naar de belijdenis van zijn lippen. En dan zegt Jozef in vers 19, wees niet bevreesd, sta ik soms op de plaats van God, is het aan mij om jullie te vergelden? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Kijk, hij was zich zeer wel van bewust en hij bagatelliseert dat niet. Hij zegt niet, nou, de put was niet zo diep, en de moeder viel er wel mee. Uiteindelijk heb ik het toch tot onderkoning geschopt in Egypte. Nee, dat zegt hij niet, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Zeker, groot onrecht aangedaan. Dat doet hij niets aan af, dat blijft staan. Maar, wat lezen we? Heeft u het gelezen? Maar God heeft dat ten goede gedacht. Dat is Romeinen 8, 28 in het Oude Testament. Romeinen 8, 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. En wat is het goede? God doet alle dingen meewerken ten goede. Wat is het goede? Een lang, gezond, welvarend leven? No way. Weet u wat het is? Het is dat jij en ik, wij gevormd worden naar het beeld van de Heere Jezus Christus. En de Heere zegt, ik doe alle dingen, al het onrecht, Alle moeite die in je leven binnenkomen. Weet je wat? Dat moet je weten. Ik ga dat gebruiken in je leven. Om jou te kneden, om je te vormen, om je mooi te maken, om je als mijn zoon Jezus te maken. Want daar ben ik op uit. Ik wil je twee druppels vormen naar mijn zoon. Weet je waarom? Omdat ik in hem welbehagen heb. Ik heb vreugde in hem dat ik iedereen wil maken zoals hij is. En God is goed. Alle dingen werken mede ten goede. God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. Hun opzet was, de broers hadden te kwaad doen. Leden doen. Pijn doen. Vergelden. De anderen een lesje leren. Dat was hun doel. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Maar God deed hun kwade plannen medewerken ten goede. Zo is God. Zo is God. Bedenk nou eens het kwaad. Je hoeft niet diep te denken, want je weet het onmiddellijk. Die opmerking, dat pak slaag. Die onterechte onvoldoende. Het gepest in de klas. Of in de familie of de buurt. Wat het ook is. Het onrecht wat jou is aangedaan. God is zo goed dat hij dat onrecht in jouw leven gebruikt. Je moet maar bedenken, dat onrecht, dat gebruikt hij als pottenbakken om jou te kneden, te vormen tot een mens in de gezindheid van Christus. Nogmaals, Genesis 50 vers 20 is de oudtestamentische versie van Romeinen 8 vers 28. En dan zegt Jozef, nu dan wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak hij naar hun hart. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, hè? Hij kan ze vergeven. Maar verder nog, hij zegt, nou, ik heb je vergeven hoor, maar voor de rest wil ik je niet meer zien. Nee, nee. Hij vergeeft ze. En vervolgens gaat hij ze onderhouden. En zijn broers troosten hem niet, maar hij troost hen. En hij spreekt goede woorden naar hun hart. Hij vergeeft en reikt in liefde uit. Dat is niet menselijk, nee. Maar hij werd dan ook bewoond door de Heilige Geest van God. Die hem tot dit bovenmenselijke in staat stelde. Weet u, ik kan niet verklaren hoe een liefhebbende en goede God kan toestaan dat een man van 39... zijn mooie vrouw van 36 in de steek laat. En met dat hij haar verlaat, verlaat hij ook zijn 7 kinderen, waarvan de jongste nog maar net een half jaar oud is. Hij verlaat een totaal ontredderd gezin in een huis wat op dat moment niet meer was dan een bouwval. Ik ben de derde in dat rijtje van 7. En de Heere weet hoe ik naar een vader gesnakt heb. Maar die was er niet. Waarom heeft de Heer dat in ons gezin toegelaten? Ik weet het niet. Die man en vader zal op een toekomstige dag aan de Heer verantwoording moeten afleggen. Mogen de Heer zich over hem ontfermen en genadig zijn. Maar feit is dat de Heer het had kunnen voorkomen. Hij had ervoor kunnen zorgen dat mijn vader bij mijn moeder bleef. Hij had ervoor kunnen zorgen dat ik een liefdevolle, begripvolle vader had. Een rolmodel waaruit ik mezelf zou kunnen spiegelen. Dat had hij kunnen doen, maar hij deed het niet. En op een of andere manier zal hij daarmee tot zijn doel komen. In het leven van mijn moeder en het leven van mijn broers en zussen. Die allemaal de Heer hebben leren kennen. Ik kan er niet bij, maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Kijk maar naar het praktijkvoorbeeld van Jozef. Nee, weet u wat? We hebben het maar over Jozef. Kijk maar naar het praktijkvoorbeeld van Jezus. Jezus. Jozef, type van Jezus. Kijk eens naar het onrecht wat hem is aangedaan. De Bijbel zegt, in hem was geen zonde, heeft nooit een zonde gedaan. Hij was de belichaming van het heilige, het goede. Hij was vlees geworden, liefde. De rechtvaardige. En wat hebben ze met hem gedaan? Verraden, vals beschuldigd, aangeklaagd, in het gezicht gespuugd. Kap over zijn hoofd getrokken, gestompt. Zeg het dan, wie u geslagen heeft. En toen ze hem aan het kruis hadden genageld, spijkers door handen en voeten aan het kruis. Als u de zoon van God bent, kom dan af van het kruis. Onrecht, onrecht, onrecht. Dat is wat apostel Petrus zegt. Hiertoe bent u geroepen, luistert u. Hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetstappen zo navolgen. Hij die in zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat vreselijke onrecht wat hem is aangedaan, is door God ten goede gebruikt. Goed, hè? Goed, hè? Hij is zo goed. Dat onrecht wat de Zoon van God is aangedaan, is ten goede gebruikt. Heeft u getrokken? Heeft jou getrokken? Heeft jou getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Als God dat onrecht ten goede heeft kunnen gebruiken, meisje, jonge, man, vrouw, dan ook het onrecht in jouw leven. Jozef, type van Jezus. Ook onze heiland is door zijn broeders naar het vlees verkocht, afgewezen. Er komt een moment wanneer zijn voeten zullen staan op die olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Dat zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En hij zal zijn broeders in de armen sluiten. Zij zullen over hem een rouwklacht aanheffen als over een enige geborene. Hij zal hen zegenen. Hij zal hen reinigen. Hij zal goede, troostrijke woorden spreken voor Israël. Straks voor u vanavond. U bent het goede. U bent het goede. God is goed. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op de troon. Weet u, als ik nu amen zeg, dan zou je kunnen denken, goed, dat was het weer. Nee, het begint nu pas. Want het betekent dat u misschien thuis naar huis gaat en een mailtje gaat schrijven. Of een kaart. Of je praat even met je man of vrouw. En je vertelt misschien iets van wat er in je leven gekwetst, verwond is. En je brengt het bij de Heere. Je vraagt elkaar vergeving en je schenkt vergeving. Omdat je zelf uit vergeving leeft. Opdat we een heilige gemeente mogen zijn. Elke, let u goed op. Elke verwijzing naar de wederkomst van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament wordt voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging. Dat zou vanavond bij u kunnen beginnen. Het is dus geen preek. Het is het woord van God voor mij en voor u. Amen. Laten we samen bidden. Heere, we zeggen u dank dat we deze avond mochten nadenken over dat indruk. Die indrukwekkende geschiedenis van Jozef, type en beeld van de Heere Jezus Christus. Dank u wel dat Jozef een man was die vol was, vervuld was met de geest van God, de Heilige Geest. Dat hij zich ook bewust was gedurende zijn dagelijks leven van uw tegenwoordigheid, uw nabijheid. Hij leefde in het bewustzijn dat u in alle dingen werkt naar de raad van uw wil. Dat alles soeverein onder controle is. Dat u alles gebruikt, zelf het onrecht, al die lelijke woorden, al die afwijzing, al die bitterheid, al dat verdriet. Dat u daarin wil werken, dat geloofde hij vast. Zegen ons met dat geloof en die vaste overtuiging. En hij leefde met de wetenschap dat u goed bent en goed doet. Alles wat u doet is goed. En u bent zo'n God dat u zelfs met onrecht het goede in ons kan uitwerken. Heren, zegen ons alle hierin. Geef dat we het niet van ons afschudden. Maar dat we ermee aan de slag gaan in ons leven. Bevestigt u nu uw woord met kracht. Als hier iemand is, Heere, die u nog niet persoonlijk kent, dan bid ik u dat u door uw Heilige Geest deze jongen, of dit meisje, deze man, deze vrouw te sterk wordt. En dat ze tot Jezus mogen komen om vergeving van zonde te ontvangen, rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem, de spoedige komst van de grote koning en zijn koninkrijk. Wij bidden u om een snelle voortgang van het evangelie in ons eigen land, in het buitenland en het beloofde land. Heere, doe het om uw naams wil. Dank u wel. Halleluja, Heere, voor u. Halleluja. Amen. Wij willen met elkaar nog gaan zingen uit Johan de Heer 841. Ik reis naar de hemel. Zusters, dan willen we nu nog met elkaar gaan zingen van Johan de Heer 915. Maar onder de voorspel houden we de inzameling van de gaven. De Heere zegene u daarin. Vangt u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat de Heere Jezus komt. Maranatha. Amen.